Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En van Eck. Access the opportunities. En Evi van Lanschot helpt u graag op weg van geld naar vermogen.
Je kijkt naar Beleggers Talkshow Bulls and Bears. Terwijl koersen stijgen, verkopen topmannen hun aandelen. Wat weten zij wat wij niet weten? En in een steeds vijandiger wereld, defensieaandelen. Kan je er wat mee? Mag je er wat mee? Moet je er wat mee? Ik vraag dat en meer aan de experts nu in Bulls and Bears. Ja, leuk dat je weer kijkt naar Beleggers Talkshow Bulls and Bears deze week met Martijn Rozemuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Bas Heink, technisch analist bij het ING Investment Office. En een nieuw gezicht, Joost van Leenders, aandelenstratege bij Evi van Lanschot. Joost, welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En Peter Six, beleggerstrainer en auteur van het boek Beleggen voor Dummies. En normaal gesproken werkzaam bij Saxo. Heren, welkom, fijn dat u er bent. Laten we gewoon eens open beginnen. Wat viel je op deze week, Martijn?
Ja, meestal begin ik dan met de AX, maar die vond ik deze week wat saai, om zo te zeggen. En wat er deze week echt uitsprong was Bitcoin. Ik heb echt letterlijk 1 minuut geleden nog even gekeken. Maar als je kijkt hoe die de afgelopen 3-4 dagen van ergens onder in de 50 nu richting de 60 gaat. Dat is een behoorlijke stijging.
We hebben recent natuurlijk gehad over die Bitcoin ETF. Toen verwachtte iedereen er wat van en er gebeurde weinig of het ging zelf. Maar nu in één keer gaat het los. Hoe kan dat?
Nou ja, een van de verklaringen is die nieuwe Bitcoin ETF, of eigenlijk een aantal Bitcoin ETF's in Amerika, want in Europa hadden we hem natuurlijk al langer. En er is pak een beet 6 miljard de afgelopen weken aan nieuw geld via de ETF's in de Bitcoin gegaan. Nou, als je kijkt op het geheel van Bitcoins is dat misschien niet eens zo heel veel. Maar als je kijkt op de productie, het aantal Bitcoins wat dagelijks gemined wordt, is die 6 miljard toch echt wel behoorlijk groot.
Ja, dus aanbod, vraag, De druk neemt toe, dus dan gaat de prijs omhoog. Dat is een oude economische wet.
Absoluut.
En dat heeft dus echt wel te maken met die Bitcoin ETF-lancering, de toegankelijkheid.
Ja, en met name het feit dat door die Bitcoin ETF nu opeens een aantal institutionele beleggers die voorheen eigenlijk geen exposure naar Bitcoin konden nemen, omdat ze dat simpelweg niet mochten van hun beleggingsmandaat. Die kunnen het nu wel, want ze mogen wel in een ETF beleggen, maar ze mogen niet een wallet ergens aanschaffen en daar een Bitcoin in stoppen.
Okay. Technisch gezien, Bas, hoe ziet de Bitcoin eruit? Wat zie jij als je daarnaar kijkt?
Ziet er nog steeds heel goed uit. Ik had hem 12 januari laatste analyse ook op de site van Bulls & Bears gezet. Ja, dat zaten we hier zo rond die 48.000 met correctiemogelijkheid bovenkant trend. Nou, die heeft hij laten zien richting 40.000. Ja, en hij is nu eigenlijk gaan verstijlen. En we zitten dus bijna op die 60.000. Koersdoel voor mij is 69.000. Maar ik denk wel dat we rond dit niveau toch weer een kleine volgende correctie kunnen krijgen voordat we doorgaan naar hogere niveaus. Stapje terug en weer verder.
Oké, want ik wilde heel bij de hand gaan opmerken. Je ziet hem uitbreken aan de bovenkant van het trendkanaal.
Het is wel heel sterk wat hij laat zien, maar hij is ook zwaar overbod. Ik denk dat kans groot is dat hij binnenkort even een topje zet en dat je echt zo'n beweging gaat krijgen als het nog zichtbaar is.
Juist. Want dat is wel, want er is dus kennelijk veel animo, terwijl uitgerekend ook de afgelopen dagen de ECB net een blog heeft gepubliceerd waarin ze zeggen, joh, Bitcoin, het is waardeloze bagger, plat gezegd.
Ja, dat is iedere keer toch weer verrassend hoe toezichthouders een beetje hun eigen kant op praten. Ja,
kijk, jij zegt natuurlijk, jij zit erin, dus ik snap dat jij dat niet beaamt, overkant van de tafel. Joost, hoe kijk jij naar Bitcoin?
Nou, wij doen eigenlijk heel weinig met Bitcoin. Nee. In onze proposities eigenlijk niet. Dus ik heb er niet een hele sterke mening over. Ik denk wel dat je wat je eigenlijk bij Bitcoin nog ziet. Het was een beetje een soort alternatief voor goud. Hè, meer defensief. En eigenlijk zie je altijd als het optimisme goed is, dan gaat hij juist mee omhoog. Ja. Dus die diversificatie, dat zie ik niet per se in de Bitcoin.
Goed. Jij kijkt dus niet naar Bitcoin. Wat viel jou op?
Ja, eigenlijk de rente die nog steeds verder oploopt. Dat is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Hè. In oktober zaten we met de rente hoog. Toen is ongeveer 1% afgegaan van de lange rentes in de VS en in Europa.
Heb je niet over beleidsrentes, maar over de renteverwachtingen?
Over de kapitaalmarktrente. Echt de marktrente. En van die daling is ondertussen alweer de helft goed gemaakt. Hè. Dus we zijn alweer 50 basispunten omhoog. En dat heeft te maken met inderdaad de beleidsrentes. En die staan hier op de grafiek. Wat we zien, dit is de verwachting voor de rente aan het eind van het jaar in Amerika, eurozone en het VK. En van de VS hebben die verwachting het langst. En dan zie je eigenlijk dat die dat er meer renteverlaging verwacht wordt. Dus het niveau lager komt te liggen tot een beetje de jaarwisseling. En daarna loopt dat weer wat op. Dus we verwachten hogere rentes aan het eind van het jaar dan eerst. En dat heeft te maken met dat die economie goed blijft draaien in de VS. En dat de inflatie wat minder hard daalt. Dus waar eerst nog 5 renteverlagingen werden verwacht in de VS, zijn nu nog maar 3. En dat is eigenlijk wat de Fed zelf ook zegt. En dat is voor het eerst sinds tijden dat het de markt het eens is met de centrale bank.
Ja, want we hebben het heel vaak over.
Dat heeft wel even geduurd. Hè?
Ja. We hebben het ook vaak over gehad. Ja. Nu loopt dat dus kennelijk weer parallel. Wat zegt jou dat als belegger?
Nou, wat me eigenlijk hierbij opvalt, is dat bij die stijgende rente de afgelopen tijd de beurzen gewoon omhoog zijn blijven gaan.
Mm-hmm. Is dat een goed teken?
Dat is denk ik een teken dat er iets verandert. Als er heel veel angst is voor inflatie, dan zie je dat een oplopende rente vaak slecht is voor de beurs. Want dan moeten de centrale banken ook die rente hoog houden of verder verhogen. En als dat inflatiegevaar wegebt, dan is een hogere rente vaak wat meer een teken van sterke groei. Okay. En dan zie je dat een hogere rente wel samengaat met aandelen. Dus ik denk dat idee, hoge rente slecht voor aandelen, lage rente goed voor aandelen, ik denk dat dat een beetje aan het draaien is. Dus dat de rente eigenlijk minder belangrijk wordt voor die aandelenmarkt.
Kijk, Peter, wat voor jou?
Nou, wat viel mij op als je kijkt naar eigenlijk vanaf eind vorig jaar naar nu, in 4 maanden tijd, loopt de AEX 18% op. Dat is gewoon heel veel. Ja. Als je dan nog een stukje uitzoomt, en hij is al eerder gecoind, eerder gemunt, mm-hmm, de granola's.
Granola's?
De granola's, ja, het is een soort ontbijtgranen. Hè?
Ja.
Maar dat zijn 11 Europese bedrijven en die kun je een beetje zien als de tegenhanger van de technologie georiënteerde Magnificent Seven.
Ja.
En deze doen het eigenlijk hartstikke goed.
Dus we kunnen als Europa daar iets tegenover stellen.
Ja, we kunnen daar eigenlijk ook gewoon trots op zijn. Hè? We voelen ons altijd iets wat achtergesteld qua market performance ten opzichte van die Amerikanen. Ja. Kijk, en hier zien we de grafiek.
Mm-hmm.
En wat 2 dingen vallen op. We eindigen min of meer op hetzelfde punt. Hè? Dus vanaf dit niveau hebben de granola's, en we hebben de bedrijven net gezien, die hebben het even goed gedaan als de Magnificent Seven. Maar wat belangrijker is, met minder beweging. Hè? Dus minder risico. En de bedrijven die erin zitten, dat zijn stabiele bedrijven, verspreid over meer sectoren. Want de Magnificent Seven is vooral technologie.
Ja.
En dit is gewoon breder gespreid.
Is dat een interessant mandje dan om in te zitten als belegger?
Dat heeft je geen windeieren gelegd als je dat de laatste tijd gedaan
had gezeten. We willen natuurlijk ook altijd een beetje vooruit kijken. Een van de aandelen die erin zit is LVMH, moet je geloof ik zeggen. Een Franse producent van luxe artikelen. Vorig jaar een grote winnaar, de laatste tijd geloof ik wat minder. Hoe ziet dat er technisch uit?
Ja, hij is natuurlijk vanaf 100 in 10 jaar tijd ongeveer opgelopen naar 900. Ja. Wat je wel ziet is natuurlijk dat die belangrijke groene lijn die hier loopt, die is gebroken. En ik denk dat je als je niet boven de 900 komt, want daar ligt eigenlijk die dubbele top die we hier zien. En dan is dit gewoon een terugtest en kunnen we naar lagere niveaus. Dus ik ben hier wel wat voorzichtiger mee en dat je echt moet opletten.
Dus het is niet allemaal goud wat er blinkt. De granola's klinkt lekker. Het is een interessant mandje Europese bedrijven. Maar het is niet gedachteloos gaat het omhoog de komende tijd.
Nee, maar ik zie hem ook een beetje als die tegenhanger. Iedereen heeft het over de Magnificent Seven.
Ja.
En het FD kwam ook zeer recent met weer een stuk over de granola's. Ja. En ik vind dat ook wel mooi voor Europa.
Het is sowieso heel ander. Dit wat jij ook zei, het veel, veel gespreider.
Ja. Ja.
Magnificent Seven is natuurlijk allemaal tech of tech gerelateerd. Ja. En hier zitten natuurlijk allerlei bedrijven zitten hierin. Dat is wel, denk ik, het interessante hiervan.
Zo verfrissend om de blik te verbreden. Als je kijkt naar die Magnificent Seven bijvoorbeeld, die grote Amerikaanse aandelen. Amazon is er eentje van. Topman Jeff Bezos verkocht onlangs voor 8 miljard aan aandelen Amazon. Ooit was dat bedrijf beduidend minder waard.
This is the first office of Amazon.com Inc. And look here, this is my desk here. And that's the fax machine, as you can see there. See this big orange extension cord? This is one of the contraptions we have to have because there's not enough power in this room. So we have to bring in some extra circuit breakers. And that's about it. It doesn't take long to tour the offices of Amazon.com Inc.
Altijd leuk om te zien. De overeenkomst tussen Bezos en mij is dat mijn kamer er in 94 ook zo uitzag. Het verschil is dat mijn kamer er nog steeds zo uitziet, terwijl Bezos nu in dit soort panden huist. Maar goed, daar wil ik het niet over hebben. Hij verkoopt aandelen. Er zijn meer topmannen die aandelen verkopen. Dat valt op.
Er staan er hier een paar. Hè? Ja. Walmart, Walton voor 4,6 miljard. Mark Zuckerberg deed het eind vorig jaar 400 miljoen. Jamie Dimon, ja, voor het eerst sinds 18 jaar verkoopt die aandelen.
Ja.
En wat wel belangrijk is, het lijkt erop alsof ze dat kunnen timen. Nou, dat kunnen ze gedeeltelijk, want ze doen het allemaal volgens een plan waarin van tevoren vaststaat dat ze niet maandag kunnen zeggen en woensdag verkopen. Dat plan is al een tijd geleden ingediend. De 10B51 wordt dat genoemd. En voor al deze mensen geldt dat ze dat gebruikt hebben.
Oké, nee, want op Twitter, en of op X moet je tegenwoordig zeggen, daar gaat toch het geluid, wat weten zij, wat wij niet weten. Is dit een indicator? Kijken jullie ernaar bij Van Lanschot, wat topmannen doen? Of is het...
Nou, kijk, ik denk niet dat het een indicator van zijn kan zijn dat er bijvoorbeeld slecht nieuws aan zit te komen. Want als dat zo is, dan zouden ze dat moeten melden. Ze kunnen het nu verkopen en volgende week met slecht nieuws. Want dan is het echt insider trading. Dus ik denk dat
is bijna een contra-indicator.
Ja, bijna wel. Ja, de komende weken moet er geen slecht nieuws komen. Ja. Ik denk dat het gewoon zegt dat die aandelen heel hoog staan. En de orde van grootte is natuurlijk ook wel heel verschillend, hè, wat er verkocht wordt. Dus dat kan ook verschillende redenen zijn. Maar ik zie meer vooral, ja, we weten allemaal dat die aandelen hoog staan, dat de waardering soms fors is. Ja, en dan kan je eens wat verkopen.
Nee, maar er is een grafiek, JP Morgan, hè, waar Jamie Dimon topman van is. Als je kijkt naar zijn handelingen, dan is dat precies aankopen op een heel laag punt. En nu verkoopt hij op een heel hoog punt. Dus dan denk je, nou, die man die heeft een gouden hand. Als je het chart, zit hij dan nu ook goed? Bas?
Ja, misschien nog net iets te vroeg, want hij is natuurlijk gaan verstijlen. Trend is goed, hij is hier gaan verstijlen, die groene lijn. Die is nog niet gebroken. Dat ligt zo rond 172, 177. Breekt hij eronder, heb je heel veel ruimte. Zolang er niet wordt gebroken, kan je toch nog wel een stukje hoger. Mm. Maar je ziet wel wat risico's ontstaan en dat is in de vorm van een stijgende wig.
Okay.
Dat zijn toch toppatronen. Maar het is nog net te vroeg dat hij nog niet gebroken is.
Okay.
Ja, verder hebben ze gewoon goed opgelet en misschien ook wel een beetje bulls en bears gekeken. Gehoord dat ik altijd zeg, lekker spreiden. Ja. Al niet te geconcentreerd beleggen.
Precies, nee, exact. Hartstikke goed. Het is opmerkelijk nieuws, maar het zegt niet alles.
Hij zit er nog groot in, hè. Dat moeten we ook niet vergeten.
Oké, check. We gaan na de break verder praten over een categorie waar heel veel geld naartoe moet. Omdat we nu nog letterlijk en figuurlijk tekort schieten.
Stand by.
Ja, defensie en dus defensieaandelen, daar moeten we wat mee. Maar is dat ook voor een belegger een goed idee? Dat straks, na de break.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En Van Eck. Access the opportunities. En Evi van Lanschot helpt u graag op weg van geld naar vermogen.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En Van Eck. Access the opportunities. En Evi van Lanschot helpt u graag op weg van geld naar vermogen.
Welkom terug bij Beleggers Talkshow Bulls and Bears. Met Martijn Rozemuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Bas Heink, technisch analist bij ING. Joost van Leenders, aandelenstratege bij Evi van Lanschot. En Peter Six van Saxo, beleggerstrainer en auteur van het boek Beleggen voor Dummies. We gaan het hebben over defensieaandelen. Jaren geleden had niemand het erover, maar u weet, de situatie in de wereld is danig veranderd. Dus ja, komt het steeds meer in zwang. Jaar geleden was er een jaaroorlog in Oekraïne, hadden we het er ook over. Bas, toen vroeg ik aan jou, hoe staat ING erin? Toen was het verhaal, ING doet niks, we sluiten het uit. Is dat dan nu veranderd?
Nee, is nog steeds precies hetzelfde.
Okay. Standvastig, zou je in die zin kunnen zeggen. Hoe is dat bij Van Lanschot?
Nou, we hebben eigenlijk twee smaken beleggen die we aanbieden. In verantwoord beleggen, daar worden alle controversiële wapens uitgesloten. Dus het zijn de clustermunitie, de landmijnen, nucleaire wapens. En bij duurzaam beleggen, dan vinden we dat ook... conventionele wapens daar niet bij horen.
Okay.
Overigens, bij die eerste categorie, dan ben je eigenlijk alle grote Amerikaanse wapenfabrikanten ben je al kwijt. Mm. Dus een Lockheed Martin, een Boeing, die zitten daar al in. Dus die vallen daar al naar buiten. Dus dan heb je best wel een paar grote die eruit vallen.
Groot stuk van de defensietijd is dan weg. En qua duurzaam, dan mag je dus niks wat schiet, maar alleen nachtkijkers, dat soort perikelen.
Nee, dat is eigenlijk alle defensie. Zit nog wel de omzet moet... tenzij de omzet minder dan 5% is van het bedrijf. Mm-hmm. Maar dan gaat eigenlijk alle defensie gaat er dan uit.
Okay. Nou, een jaar geleden hadden we het er dus over. Was ook Nico Imberg van de aandeelhouder te gast. Die vroegen van, joh, als je kijkt naar dit lijstje, wat zou jij dan interessante defensiebedrijven vinden? Dit is wat hij zei. Welke van dit lijstje, waarvan zou je zeggen, Nico, daar kan je best eens naar kijken?
Nou, ik denk de tweede.
Thales is een heel leuk bedrijf. Inderdaad, wat Diemen zegt, dat klopt. Hè. Die zitten voor de helft ongeveer in de defensie. Je hebt ook nog Rheinmetall, dat zit in Duitsland. Mm-hmm. Die hebben nog beter gepresteerd. Die zijn van mij verdubbeld in een jaar tijd.
Twee tips. Sowieso, als je naar dat lijstje kijkt, je zou zeggen, de wereld is er niet onveiliger op geworden. Dus al die defensiebedrijven moeten dan lekker gaan. Maar als je kijkt naar de rendementen van het afgelopen jaar, dan zie je toch ook best wel een wisselend beeld. Hè? Dus als je hier wat mee wil, dan moet je er ook nog steeds goed kijken. Staan er verrassingen tussen voor jou, Joost?
Wat je eigenlijk ziet, en de Rheinmetall werd het genoemd, maar bijvoorbeeld ook een Leonardo, dus een Italiaans defensiebedrijf, dat juist de bedrijven die wat meer in die conventionele grondoorlog zitten, hè, ja. Dus Rheinmetall die panzerwagens en tanks maakt, dat die heel hard zijn gestegen. We zien hier de koers-winstverhouding en dan zie je die koers-winstverhouding van Rheinmetall en Leonardo vooral aan het eind hard oplopen. En dat is echt de Oekraïne-oorlog. We hebben een nieuw soort oorlog waarvan we dachten, ja, dat doen we niet meer. En dan zie je dat deze bedrijven daar eigenlijk van profiteren. Dat zit dus voor een behoorlijk deel in de koers. Bij Thales is dat wat minder. Voor al deze bedrijven geldt overigens dat de winstverwachtingen hoog zijn. Hè? Dus als je kijkt naar de winstverwachting voor de komende 12 maanden, dan zie je dat allemaal rond de 60%, 70%, 80% winstgroei. Dus dat is wel het idee dat we meer moeten gaan uitgeven aan defensie.
Ja, en het lijstje wat je net zag, dat was natuurlijk ook een beetje een gemengd lijstje. Hè? Er stond bijvoorbeeld onderin een bedrijf dat heet Boeing. Die doen volgens mij ook iets met vliegtuigen waar het niet helemaal lekker ging. Nee, dus precies. Dat die op een minnetje kwamen, ja, dat is misschien wel te verwachten.
Maar ik hoor je zeggen, want de investeringen die gaan, die blijven komen. Dus het blijft gewoon, voor de belegger die er wat mee wil, een interessante, die bedrijven die je noemt, zijn interessante opties.
Ja, nou, dat zeg ik. En dan bij Rheinmetall en Leonardo, daar zit al behoorlijk wat in de koers. Bij Thales is dat wat minder. En daar zie je ook dat het dit jaar wat minder hard is gegaan. Dus voor een deel zit er wel wat in de koers.
Het zijn gevestigde namen. We krijgen ook een kijkersvraag. Die kun je ook insturen via de website bijvoorbeeld www.boelsandbears.tv. Kijkersvraag van Berend Groeneveld. Zegt, joh, defensiefonds als Theon is onlangs naar de beurs gegaan. Daar zat veel potentie, of daar werd waarschijnlijk veel van verwacht. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, Theon, dat is een Cypriotisch bedrijf wat nachtzichtapparatuur maakt. Ook van die warmtezichtapparatuur. Het is een klein bedrijf, het is een groeiend bedrijf, maar als je kijkt, ik denk dat het een heel speculatief aandeel is. Mm. Het is natuurlijk heel nieuw, het bedrijf niet, maar dat het beursgenoteerd is wel. Als je kijkt naar de omzet de afgelopen 2 jaar, is die behoorlijk gestegen. Alleen als je kijkt naar 2023, en je hebben de eerste 9 maanden, als je dat doortrekt naar het hele jaar, dan is het gestagneerd en dan zie je dat de winstgroei wat daalt. Ik denk dat zo'n bedrijf heel erg afhankelijk is of het ergens een grote defensieorder kan binnenslepen. En dan kan die koers een sprong maken. Als het niet zo is, dan wordt het lastig. Dus ik denk een behoorlijk speculatief aandeel.
Behoorlijk speculatief, ja. En of dat ze zo'n orde binnenslepen hangt natuurlijk af van de investeringsbereidheid. En die kan behoorlijk groeien als deze man over de andere kant van de plas de scepter gaat zwaaien.
I came in, I made a speech and I said, you got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. And the money came flowing in.
Ja, men ziet de bui hier dus hangen. Pensioenfondsen worden zelfs opgeroepen om meer te beleggen. Ik vraag even naar de man die tot nu toe in dekking gezeten heeft over dit onderwerp. Want defensie, daar doen jullie natuurlijk als VanEck. Je hebt die ETF.
Klopt, we zijn eigenlijk begin vorig jaar zijn we met een product gekomen op de defensieindustrie.
Zie je de interesse toenemen?
Enorm, ja. Er is, het bestaat nog niet eens een jaar. We zijn nu 11 maanden sinds de start en we zitten ongeveer op 250 miljoen aan belegd vermogen. Nou, dat is voor een nieuwe ETF echt heel behoorlijk.
Wat mij ook wel opviel, er zitten heel veel namen in, maar die grote jongens waar Joost het ook over had, zitten ook daar niet in. Terwijl VanEck, Amerikaanse bedrijf, zou je zeggen, van, die gunnen die grote Amerikaanse jongens ook een plekje, maar toch zit daar een grens voor jullie ook.
Ja, absoluut. We hebben ook best wel lang nagedacht over de lancering van dit product, omdat het een heel gevoelig onderwerp is. Mm-hmm. Eigenlijk zie je dat sinds de annexatie van de Krim er wel wat publieke opinie is veranderd. Ja. Maar wat je met name zag na de inval in de Oekraïne door Rusland, toen werd het echt duidelijk anders. Hè. De steun voor de wapenleveranties aan bondgenoten, bijvoorbeeld in Duitsland, nam enorm toe. En dat zie je denk ik terug in de bereidheid. Nou is het wel zo dat er nog steeds best wel veel partijen, waaronder de grote pensioenfondsen, heel erg vasthouden aan dat ESG streven. Hè. Dus niet de wapens.
Dus dan is het handig om die grote jongens
te vragen. De vraag is echt of dat houdbaar is.
Want je zou zelfs kunnen bedenken, stel dat het, ik hoop het niet, maar stel dat de oorlog nog een aantal jaar blijft, dat er dan over 5 jaar wordt de pensioenfondsen verweten, waarom hebben jullie niet mee helpen financieren?
Nou, absoluut. Ik denk dat je binnen het hele ESG-denken heel goed kan verantwoorden dat je wel iets aan defensie doet. Maar dan moet je dus wel goed oppassen dat je dat niet te ver laat gaan. Joost noemde eventjes de controversiële wapens. Nou, die screenen wij, of daar screenen we op. Dus daardoor vallen een aantal van die bedrijven vallen af. Maar bijvoorbeeld ook een Boeing, omdat ze ook ja, heel veel uit vliegtuigindustrie halen en niet uit wapens, valt ook af. De ETF is echt pure play.
Ik kan me voorstellen wat dat betreft, je moet dus zelf bedenken van wil ik er wat mee. En het maatschappelijk sentiment goed in de gaten houden om te kijken of dat er een fundamentele drijvende kracht achter blijft zitten. Ik moet door naar volgende week. De Van Eck agenda staat bijna klaar. Ik weet, Bas, jij kijkt niet naar nieuws. Maar toch even Ajax, hebben we het nog niet over gehad. Als je die even chart, vooruitkijkend, wat zie je dan?
Ja, ook een beetje stilgevallen. Hij is natuurlijk enorm hard opgelopen. Blauwe lijn is de grote onderliggende opwaartse trend. Dan is die gaan verstijlen hier. En hier nog een keer gaan verstijlen. En die is eigenlijk gebroken. Ja. We hebben negatieve divergentie. Ik denk als het signaal wordt gegeven dat je een topje hebt gezet voorlopig is als je onder de 837 komt. Ja. Zolang dat niet gebeurt. Het is een beetje kabbelend geworden, maar kabbelend. Risico's nemen natuurlijk wel toe. Ook hogere rente. Ik ben wel van mening dat die wel van invloed is.
Oké, dus dat wordt komende week misschien nog kabbelen, maar je houdt het scherp in de gaten. Kort, agenda komende week. Waar kijk jij naar?
Naar de ISM Services Index in de VS. Belangrijk deel van de Amerikaanse economie. Een andere indicator op dit gebied is al wat gedaald. En we gaan kijken of deze ook daalt. In hoeverre die economie gaat vertragen.
Peter?
German Industrial Production was min 1,6%. Ik hoop dat dat wat beter is. Duitsland is gewoon heel belangrijk voor ons als buurland.
Als Rijnmetaal een ordertje krijgt, dan moet dat gaan lukken, zou ik denken. Martijn, waar kijk jij naar tot slot?
US unemployment. Alles wat met werkgelegenheid heeft te maken met inkomen, heeft te maken met rente, inflatie. Dus altijd belangrijk.
Wij kijken naar de AEX. En ik hoop dat je net goed hebt opgelet toen Bas zijn prognose gaf. Want als jij de slotstand van de AEX van aanstaande dinsdag zo goed mogelijk voorspelt, doe dat uiterlijk zondagavond, dan pak jij dit IEX Expert abonnement. Krijg je dit blad wekelijks in je postbus en de analyses van meer dan 150 beursgenoteerde ondernemingen in je mailbox. 2 weken geleden vroegen we de slotstand van de dinsdag erop. Die was 852,98. Hans Jacobs zat daar het dichtst bij met 851,36. Hans, gefeliciteerd. Dit komt naar je toe. Wil jij het winnen? Voorspel dan de slotstand van de AEX. Van aanstaande dinsdag, doe dat uiterlijk zondagavond. Zit jij er het dichtst bij, dan pak jij die prijs. Ik dank mijn gasten Martijn Rozemuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office. Joost van Leenders van Evi van Landschot en Peter Six van Saxo. Jij bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week.